In deze aflevering spreekt Johan Braakman met psychiater Lieve Tienpont over haar boek Beschuldigd van gifmoord, euthanasie voor Assize, een persoonlijk verhaal. In 2020 kwam euthanasie voor het eerst voor het Hof van Assize. De familie van Tine Nijs klaagde de euthanasie op basis van psychisch lijden aan. Tijdens het euthanasieproces dat de wereldpers haalde, stonden Lieve en twee andere artsen terecht op beschuldiging van gifmoord. In dit boek spreekt zij voor het eerst vrij uit en deelt zij helder en kwetsbaar haar persoonlijke gedachten en gevoelens. Voor, tijdens en na het proces. De auteur Lieve Tienpont werkt al decennia lang met mensen die psychiatrisch ziek zijn en euthanasie vragen. Zij wil een spreekbuis zijn voor de vele patiënten die geen gehoor vinden en ten einde raad bij haar aankloppen voor hulp. In dit boek, met haar eigen verhaal en recente en exemplarische getuigenissen, focust ze op het spanningsveld tussen wettelijk en menselijk handelen.
Welkom op ons boekenprogramma. Ik heb vandaag Lieve Tienpont te gast, dokter in de geneeskunde, meer bepaald psychiater. Welkom, Lieve. Je hebt relatief recent dit boek gepubliceerd, Beschuldigd van gifmoord, euthanasie voor Assize, een persoonlijk verhaal. Het is een boek dat je geschreven hebt na het spraakmakende zogenaamde euthanasieproces van begin 21. Hè. We gaan het daar natuurlijk over hebben, over dat proces en over het boek dat je erover geschreven hebt. Het is een beetje een verwerkingsproces ook geweest, mag ik waarschijnlijk zeggen. Maar misschien toch eerst even wat meer over jou specifiek, als ik mag. Je bent dus psychiater. Je schreef trouwens al eerder boeken, waaronder Libera Me. Een boek waarin de euthanasieproblematiek ook belicht wordt vanuit meerdere perspectieven. En je hebt allerlei andere publicaties trouwens. Als psychiater en als iemand die al heel lang begaan is met de stervensproblematiek en de euthanasie-kwestie enzovoort. In het bijzonder dus wat mensen betreft die geen kanker of een andere lichamelijke ziekte hebben, maar een psychiatrische aandoening hebben. En je bent ook actief bij Vonkel. En Vonkel is een vrijwilligersvereniging met een eigen stek in Gent, die zich bezighoudt rond sterven, dood, levenseinde kwesties. En dus advies geeft vrijblijvend aan mensen die daar behoefte aan hebben. Mag ik misschien vragen, Lieve, dat je eerst een beetje beter de werking van Vonkel toelicht. En dan in één adem door ben ik ook wel nieuwsgierig waar jouw betrokkenheid bij dit thema, en dat is nu al meerdere decennia, waar dat vandaan komt.
Ja. Vonkel is eigenlijk opgestart door omwille van een Simone, die op zoek was naar stervenshulp eigenlijk. Hè, die al lang depressief was, mede door het verlies van een dochter. En zij is veel jaren op zoek geweest om hulp te kunnen krijgen om te sterven. Dat was voor 2009, sprak zij al van 5 jaar op zoek zijn. Hè. En die is dan bij Marcozijns en bij mij terechtgekomen.
Marcozijns is een Gentse arts en docent ook.
Ja, voilà.
Ook en actief bij Vonkel.
Ja, we zijn eigenlijk de eerste twee stichtende leden, samen met die Simon. Wij hadden wel oor naar haar vraag. Dus wij hebben dan, we hadden de wet op dat moment al een paar jaar,
juist.
2002. Hè.
Ja.
Dus wij zagen misschien wel een mogelijkheid om haar te helpen. En op het moment dat zij dat eigenlijk hoorde, dat ze wel kon geholpen worden, mits dat zij een procedure moest doorlopen en zo, was zij zo verbolgen eigenlijk, dat het zo lang had geduurd om artsen te vinden, of hulpverleners die oor hadden naar haar vraag, dat zij eigenlijk op dat moment gezegd heeft, daar moet iets mee gebeuren. En zij wou dat er een organisatie ontstond en ze heeft ons daar ook financieel de mogelijkheid gegeven om iets op te starten.
Om dat op te richten, ja.
En zo is dat eigenlijk begonnen. Waarom zijn we daar onmiddellijk, ik ga in eigen naam spreken, niet in naam van Mark, maar waarom ben ik daar onmiddellijk mee ingestapt? Omdat eigenlijk de suïcide zo eigen is aan het werken met psychiatrische patiënten. Ik had dat ook meegemaakt in mijn opleiding psychiatrie dan vooral. Maar niet alleen vooral in de opleiding psychiatrie, want daarvoor had ik 10 jaar in de sleutel gewerkt.
Dus misschien moet je even toelichten, de sleutel is een Een instelling voor
een therapeutische gemeenschap,
verslavingsproblematiek onder meer.
Ja, voor ernstig verslaafde, drugverslaafde mensen op de eerste plaats. En daar hadden we heel veel suïcides, ook al. Hè. Dus in die zin was ik daar al heel erg op betrokken en dat doe altijd, ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, pijn. Hè. Het merken dat iemand, of het meemaken dat iemand in stilte en alleen doodgaat, dat heeft me altijd heel erg geraakt. En na de sleutel kwam dan de psychiatrie, want dan ben ik pas met psychiatrie begonnen. Ja. En daar herinner ik mij onder andere een jonge vrouw die iedere avond aan de deur zat, aan de uitgang, en vroeg van alsjeblieft, help mij sterven. Maar daar was toen nog geen sprake van dat we dat konden. Hè. En binnen de psychiatrie werd heel weinig aandacht besteed aan het probleem suïcide eigenlijk. Of de debriefing na een suïcide, dat was minimaal. En dat is voor mij de insteek geweest om Vonkel mee vorm te geven. Wij zijn gestart in 2009, is dat eigenlijk een centrum geworden. We zijn dan begonnen met een onthaalfunctie waar mensen gewoon informatie konden vragen. Anoniem, opleiden van een ploeg vrijwilligers. En dat is op een merkwaardige wijze altijd rond de 30 gebleven, tot op vandaag.
Best veel.
Ja, ja, en er zijn ouderen. Ja,
dus het is bijna dagelijks bemand of bevrouwd. Je kunt er dagelijks terecht.
Bijna dagelijks, ja, bijna dagelijks. Als we de intakes nu, hè, want ondertussen, dus eerst hadden we een onthaalfunctie, tot 2015, dan zijn we kunnen verhuizen naar een groter pand, en dan hebben we daar ook de consultaties op gestart. Ja. Hè, dus hebben we stilletjes aan een medisch team ook vormgegeven. We hebben nu 6 artsen bij elkaar die ook consultaties doen. En als we dat allemaal op een rijtje zetten, dan zijn wij dagelijks open.
Ja.
Natuurlijk met corona. Uiteraard. Zijn we een tijdje gesloten enzovoort.
Ja.
Hè, maar,
ja. En is het niet merkwaardig dat die dame waarmee het begonnen is, dat de euthanasiewet inderdaad al 6-7 jaar bestond?
Ja.
En dat zij toch verdwaalde, zal ik maar zeggen.
Ja. Nu, ik moet eerlijk zeggen, in heel in het begin van de euthanasiewet, had toch niet de eerste euthanasie waar ik mee aan gewerkt heb, aan die procedure, dat zal dan toch wel al 2004 geweest zijn. Want dat was een vrouw die kort voor de euthanasiewet kwam vragen ook om geholpen te worden, die al lang in de psychiatrie gezeten had, zoals we dat zeggen. En die is dan toch al kunnen geholpen worden in een Gents ziekenhuis. Vrij kort, ik denk 2004, 2005. Maar dat was zeer sporadisch.
Ja.
En ik ben in die periode, tot 2009, want ik heb daar een artikel in, heb ik dan toch al 100 mensen gezien in een euthanasieprocedure. Dus tussen 2004, denk ik, 3 misschien toch al actief ingestapt, tot 2009. En dan hebben we ook ondertussen uw team, hè, samen met professor Distelmans opgericht, omdat we toch vonden dat dat moest gedragen worden door een organisatie, liefst door een universiteit, hè, dat was dan de VUB. Dus er is wel heel veel gebeurd in die eerste 10 jaar, laat ons zeggen.
Ja. En de werking van Vonkel ondertussen, kun je ons, zonder exact te zijn, zeggen hoeveel mensen er vragen stellen en hoe dat dan verloopt? En
ja,
dus jullie hebben jaarrapporten, hoe ziet dat eruit, welke gegevens komen daarin?
Ik had beter het jaarverslag meegebracht, we zijn er nu volop aan bezig, maar bijvoorbeeld dit jaar hebben we 127 nieuwe mensen voor consultatie.
Ja.
Hè, dus die echt vragen naar een uitklaring. Waarvan dat er toch, ik denk, 40% verwezen wordt, als het al niet de helft is, door hulpverleners, ook door psychiaters. Dus we zien wel dat er meer en meer, geïntegreerd geraakt in de hulpverlening. Hè, dus dat ook de hulpverlening verwijst. En wat vooral opvallend is, en vind ik persoonlijk een zeer positieve evolutie, is dat mensen vroeger komen. Dus we hebben van in het begin geregistreerd of mensen een acute vraag hebben, of eerder wat wij dan noemen een prospectieve vraag. En in het begin was dat duidelijk meer acuut, terwijl nu het al meer prospectief is. Waarom ben ik daar persoonlijk eigenlijk heel blij mee? Omdat ik geloof in de preventieve waarde daarvan, dat we, als mensen vroeger komen, zijn ze het nog gemakkelijker te motiveren om zich verder te laten behandelen, of andere zorg. Ja. Ik denk aan financiële problemen, woonproblemen, noem maar op. Ja. Problemen met contact met de kinderen. Dus er kan nog meer gebeuren hoe vroeger de mensen komen.
Ja. Maar een deel ervan, uiteindelijk begeleiden jullie, als ik het zo mag zeggen, richting euthanasie.
Ja.
En heb je een idee van om hoeveel mensen dat dan gaat, verhoudingsgewijs, en hoe dat dan verloopt?
We hebben vorig jaar een beetje de samenvatting gemaakt van 5 jaar consultaties. Het is nu het 6e jaar. En dat was ongeveer nog geen 20% van de mensen die we gezien hadden. Nou, dat waren toen 500 en zoveel dossiers. Dus nieuwe patiënten vorig jaar, eind vorig jaar, was geen 20% die al overleden was. Ja, dus de meeste mensen ofwel zetten hun vraag on hold, en dat is toch ongeveer de helft, waarvan een 40% na 2 gesprekken gemiddeld. Dus we zien dat als mensen beseffen dat er mogelijk hulp kan komen.
En ze kunnen daar altijd terecht bij jullie.
Voilà, dan ze rustiger worden en vaak hun euthanasievraag zelfs on hold zetten. En we horen zowel van de mensen zelf als van hun familie of van de huisarts, de artsen, dat hun suïcidegedachten ook tot rust komen.
Ja.
En dat vind ik op zich eigenlijk is dat, als je kijkt naar de cijfers, het belangrijkste werk dat we doen.
Ja. Nu, de euthanasiewet is ondertussen 20 jaar oud, maar heeft een zeer lange aanloop gekend. Hè?
Ja.
Ik denk dat de eerste serieuze discussies in de media, kranten enzovoort, van de jaren 70 dateren. Je hebt dat van nabij allemaal meegemaakt. Hoe kijk je daar tegenaan? Dus ik herinner mijzelf nog debatten uit de jaren 80 en toen leek het bijna ondenkbaar dat zo'n wet er zou komen. In Nederland had ook nog geen wet enzovoort, dus er was niks, wereldwijd niks. Maar kijk, in 2002 was het dan toch zover. Hoe heb jij die aanloop in de praktijk meebeleefd? Was jij daarbij betrokken bij de debatten of was je iemand die het volgde van op afstand?
Van op afstand.
Ja.
Ja, ik was toen denk ik te veel betrokken bij een jong gezin. En ik werkte wel om dan ook nog politiek of...
Ja.
Dus nee, ik heb dat niet. Maar ondertussen mijn partner, die was daar wel actief bij betrokken. Dus dat was dan rond juist voordat de euthanasiewet er gekomen is eigenlijk. Dat was toen wel heel actief bezig. Op dat moment was ik er wel meer, maar heel die periode daarvoor eigenlijk.
Nee, maar je bent je wel waarschijnlijk nog voor de euthanasiewet bewust geworden door je werk in de sleutel onder meer.
Absoluut.
Van, ja, dit moet toch op een of andere manier geregeld kunnen worden.
Absoluut.
Want het is niet acceptabel zoals het nu
verloopt. Absoluut, maar ik had het persoonlijk, want we mogen toch niet vergeten, ik was wel bij euthanasie betrokken, hè, in onze opleiding binnen het UZ. Ik heb daar ook stage moeten lopen binnen de neurochirurgie bijvoorbeeld en oncologie. Maar dat gebeurt dan al volop euthanasie. Hè. Ik heb meerdere euthanasieën gedaan voordat de wet er was.
Ja.
En ik denk dat veel artsen in kliniekverband dat zullen getuigen, of niet zullen getuigen, maar het was wel degelijk
maar
zo.
Maar het was in een juridisch en zelfs ethisch vacuüm.
Voilà. Ja. Maar het juridisch kader waarin het nu zit, denk ik, zijn we ondertussen ook wel stilletjes aan van overtuigd dat dat niet het
daar
beste
gaan we,
kader
is. Daar gaan we straks nog op terugkomen. Ja. Ik wil eerst, gezien je achtergrond dat je werkt als psychiater heel specifiek, en dan de problematiek van het proces, hè, waar je boek over gaat, wil ik eerst toch even vragen of je ons wat meer kunt vertellen waarover het dan specifiek gaat als we over psychisch lijden praten. Dus de wet zegt zowel fysiek als psychisch en iedereen kan zich daar wel iets bij voorstellen, bij lichamelijk lijden natuurlijk, ja, mensen met een kanker en zo. Daar is eigenlijk een zeer groot maatschappelijk draagvlak voor, denk ik. Als je uitbehandeld bent, je hebt een kanker, je lijdt ondraaglijk, dat is bijna evident voor heel veel mensen toch ondertussen, dat een euthanasie dan de allerbeste oplossing zal zijn. Maar psychisch lijden, dat blijft zo toch nog wat... ongrijpbaar voor veel mensen wat dat dan precies betekent. Dus ik denk dat jij nu de geknipte persoon bent om ons daar wat toelichting over te geven. Is het een zinvol onderscheid? En zo ja, waarom wel? Of zo nee, waarom niet? En misschien moet je een paar voorbeelden geven. Dat denk ik maakt het nog het meest duidelijk. Ik zou zeggen, lijden is lijden natuurlijk.
Maar je zegt het, denk ik, Johan, heel mooi, hè? Ongrijpbaar, zegt je. En dat is het ook letterlijk. We kunnen bijvoorbeeld van posttraumatische stress echt foto's nemen, zoals je een kanker in beeld kunt brengen, of een EEG om epilepsie in beeld te brengen. Dat hebben we dus niet, hè?
Nee, niet. Hè? Ja, niet. Je kunt wel een fMRI-foto nemen, maar zie je dat niet aan.
Nee. Ja, dus we ook bloedwaarden en noem maar op, al ons. Dus we kunnen eigenlijk dat psychiatrisch ziektebeeld, hè, want ik wil het dan nog hebben over psychisch en fysiek, want in mijn overtuiging is alles fysiek, ook psychisch lijden. Ja. Ik ben alleen maar soma, ik weet niet hoe dat jij je voelt. Maar
het brein is ook een onderdeel van het lichaam natuurlijk.
En emotie is rechtstreeks, alles heeft een organisch substraat. Hè. Nederland maakt dat onderscheid in zijn wet
maakt
niet.
Maakt het niet eens, ja.
Voilà, dat gaat over ondraaglijk lijden. Nu, over dat ondraaglijk moet je het misschien ook nog hebben. Maar gaat het in ieder geval over lijden, tout court. Hè? Dus ik vind het een beetje een ongelukkig onderscheid dat men maakt, omdat daardoor ook een zekere verwachting gecreëerd wordt dat dan dat psychisch lijden er toch misschien wel altijd nog iets te doen valt.
Ja.
En inderdaad, de mogelijkheden op vlak van therapie en medicatie en noem maar op is eindeloos. En veel mensen gaan juist daar heel erg onder gedrukt.
Ja. Eindeloos, dat klinkt aan de ene kant positief, maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat mensen van het kastje naar de muur kunnen gestuurd worden, want je bent nooit uitbehandeld.
Voilà.
Dus het argument van mensen die moeite hebben met euthanasie voor psychisch lijden, komt vaak neer op, je ziet geen weefselschade in het brein, je kunt het niet meten, het is niet objectiveerbaar enzovoort. Maar daar gaat het dus niet om, is jouw tegenargument, neem ik aan. Het zit wel tussen de oren. Ja, alle lijden zit tussen de oren. Het feit dat je niet in een fMRI-scan zit of zo, wil niet zeggen dat het niet zeer reëel is voor de patiënt zelf.
Absoluut.
Natuurlijk,
hè? Ja. Absoluut. Ik vergelijk het vaak met een onzichtbare rolstoel. Dat is zo'n beeld dat werkt en ook bij de patiënt werkt. He, want als je iemand in een rolstoel ziet zitten, iedereen weet dit is ernstig, wordt geholpen. Mensen met psychiatrische problematiek, vaak ziet men daar gewoon niets aan. He. En ook dit verhoogt de lijdensdruk enorm. Maar dus ook in de vraag naar hulp bij sterven, is inderdaad altijd de discussie, is men uitbehandeld? En dan hebben we richtlijnen die ons zouden verplichten van of de patiënt om nog allerlei dingen te volgen tot en met brein. Type breinstimulatie en noem maar op, waar één, de prognose sowieso niet goed is, om niet te zeggen slecht, en twee, dat mensen het vaak ook echt niet meer willen.
En hoe speelt de wet op de patiëntenrechten hierin aan? Want je kunt toch vanuit die wet zeggen, ik wil eigenlijk niet verder behandeld worden.
Absoluut.
Maar dan kunnen anderen zeggen, maar je bent niet uitbehandeld. En dus,
dat klopt.
Is daar geen spanning?
Daar is een zeer grote spanning. Hè? Daar is een zeer grote spanning. Er zijn collega's die überhaupt euthanasie bij psychisch of psychiatrische problematiek geen goede gedachten vinden. En die dan heel erg focussen op dat uitbehandeld zijn. En we hebben dan anderen, zoals ik toch ook wel een aantal collega's, die het zelfbeschikkingsrecht eigenlijk centraal stellen. Wat ik persoonlijk vind, is dat patiënten heel goed moeten geïnformeerd zijn over wat er eventueel nog zou kunnen helpen het lijden te verlichten. Maar dan, als ze echt goed geïnformeerd zijn en ze zijn in een staat, voldoende helder van geest, herhaaldelijk, op momenten dat je
zoals de wet het stipuleert. Ook.
Voilà. Dan vind ik dat op een bepaald moment de patiënt zelf moet kunnen beslissen. Ik denk aan, we hebben daar een documentaire, staat ook op de website van Vonkel, van Emily, 24 and ready to die. Het meisje was de helft van haar leven in psychiatrie, hè? 24. Hè? Dan zeggen ze, nog zo jong. En zo verbaal. Hè? Ze kan het heel goed uitleggen.
Dat zijn geen onbegrijpelijke reacties natuurlijk.
Nee, tuurlijk niet.
Van de buitenwereld.
Voilà. Dat is waar. En ik heb daar alle begrip voor. Maar ik zeg altijd, als je met die mensen niet gesproken hebt en niet herhaaldelijk en lang genoeg
hebt,
dan is dat moeilijk om te begrijpen. En ik zelf ook, hè, van intuïtief, dan denk ik, maar allee, hè.
Ja, tuurlijk. Ja.
Maar ik denk dat, want men verwijt me soms een teveel aan empathie, maar ik denk dat je daar juist de reden heel erg ook moet bijhalen om te kunnen begrijpen dat iemand die de helft van zijn leven in psychiatrie doorgebracht heeft en geen verbetering ziet, zegt van voor mij, stop het.
Ja. En over welke psychiatrische aandoeningen gaat het hier voornamelijk? Depressie kan ik mij voorstellen?
Ja. Oh ja, depressie komt er altijd bovenop. Maar eigenlijk kunnen we bijna altijd spreken van een gelaagde problematiek. Een eenmalige depressie naar aanleiding van rouw bijvoorbeeld. Maar die mensen komen ook niet. Of heel uitzonderlijk. Of op oudere leeftijd. Hè. 85 plus en dan hun partner verliezen. Dan kan dat soms een druppel zijn. Maar die mensen zien we niet. Het is altijd een gelaagde problematiek. Ja. Waar bijvoorbeeld, en dat is een beetje mijn stokpaardje. En ik weet dat bijvoorbeeld autisme heel vaak een miskende diagnose, dus die er niet gekomen is, waardoor dat mensen, verstandige mensen vaak die mislukking naar de andere, relationeel, werk, financieel. En waar we dan toch nog proberen, waar dat er nog wat veerkracht is om de mensen te motiveren om zich wel nog te laten testen bijvoorbeeld en diagnosticeren. Posttraumatisch, we zijn dat nu ook aan het registreren, hè, hoeveel mensen er. Maar ik heb de gegevens nog net niet. Het is de eerste keer dat we het registreren. Maar ik denk toch ik schat zo rond de 30%, als het niet meer is, zijn mensen die voor hun 16 jaar seksueel misbruik gekend hebben, bijvoorbeeld. Dat is heel erg in de actualiteit trouwens. Dus dat zien we ook, trauma. Hè.
Dat nooit verwerkt geraakt.
Voilà. Dus, maar dan soms gecombineerd met die ontwikkelingsproblematiek, bijvoorbeeld bij autisme, ook lichte vormen, weten we dat zij minder snel trauma's verwerken. En dan mislukking op vlak professioneel, waardoor dan ze vaak op de armoedegrens terechtkomen en dan geen partnerschap en dan frustraties erbovenop. Dus het is eigenlijk nooit zo'n heel eenduidige borderline bijvoorbeeld. Ik denk dat bijna al onze patiënten, ik overdrijf nu een beetje, maar ook de diagnose borderline ooit wel een keer gekregen hebben. Dus we zien ook in de verslagen die we krijgen soms 4, 5 en meer verschillende diagnoses.
Ja. Misschien, als je dat wil, kun je ons eens een heel concreet voorbeeld geven, geanonimiseerd natuurlijk, of op een abstracte manier naar voren gebracht, van hoe dat zo verloopt. Er komt iemand bij Vonkel toe bijvoorbeeld, of bij een arts, een willekeurige arts, met een verzoek om euthanasie. Iemand met een psychiatrische problematiek, een psychisch lijden. Dus met een lichamelijke aandoening kunnen we ons daar allemaal wel iets bij voorstellen. Maar hoe werkt dat dan heel concreet? Dus die gesprekken, hoe vaak zien jullie die mensen? Hoe werkt dat met dat tweede en derde advies enzovoort? Kun je dat eens uitleggen?
Ja, het verloopt natuurlijk altijd anders. Hè? Hangt er heel erg vanaf in welke mate de behandelende artsen het huiswerk al een stuk gemaakt hebben. Hè? Als de behandelende artsen, wat in de psychiatrie meer en meer voorkomt, maar nog altijd de minderheid. Als de behandelende artsen die vraag steunen, ja, dan is het huiswerk al een stuk gemaakt. Want naast het eerste gesprek, dat is een intake, want we hebben ook een elektronisch patiëntendossier, moet allemaal ingebracht worden. Als dan de arts de eerste keer het gesprek doet, dan probeer ik altijd vooral te luisteren hoe dringend het voor de persoon in kwestie is, in welke mate ze daarin gehoord en gesteund worden. Dus dat is het heel persoonlijk aspect, om zeker bij een eerste contact proberen op een manier gerust te stellen, zonder te beloven dat euthanasie mogelijk is. Hè, maar dan ze zich toch gehoord voelen. Omdat ik er rotsvast van overtuigd ben dat mede suïcidepreventie te goede komt. Dus dat is één aspect. En dan natuurlijk het objectiveren van het dossier. Hè. Dat is dan verslagen opvragen, tenzij dan ze een dossier mee hebben, wat heel veel helpt natuurlijk, nu weet dat elektronisch. Bellen met collega's, hè, hoe dat zij erover denken. Niet altijd per se, als collega's absoluut niet willen horen over euthanasie, dat is oké, okay. Behandeld arts moet niet akkoord gaan, maar we willen wel weten wat het idee is over de prognose en de behandelingsmogelijkheden. Natuurlijk. Dus dat speelt zich af hè, daarnaast. En dan zien wij de patiënten een aantal keren, ik zeg dat hangt af, dat kan 2 keren zijn en dat kan 20 keren zijn. Hè. Ook zien we nogal wat patiënten, maar ik zal het misschien eerst concreet houden, dus die wordt een aantal keren gezien, tot wanneer dat er ik zou bijna zeggen, een consensus is misschien niet het juiste woord, dat de arts die de euthanasievraag bekijkt, voor zichzelf overtuigd is van, dit is hier een juiste indicatie, of een te verantwoorde indicatie voor euthanasie. Wat ik in het begin ook altijd vraag, is of er al een uitvoerende arts in zicht is. Ja, want soms komen ze in vonkel terecht, maar is er absoluut geen uitvoerende arts in zicht. Nu, we hebben in het team ook een huisarts die regelmatig euthanasie uitvoert. Dus dan wordt er gekeken van, als er bijvoorbeeld de huisarts helemaal de euthanasie niet wil doen en er is ook geen lijfarts via de huisarts aangesproken, dan wordt bekeken of we dat via vonkel dan, hè, via die huisarts kunnen doen. Maar je zit dan al met het probleem van de discussie, is dat dan een team? Zijn we dan onafhankelijk genoeg van elkaar? Hè? Want ik heb daarnet nog een telefoontje gehad van een patiënt die zegt, ja, mijn huisarts wil de euthanasie nu toch niet doen, want de twee adviezen, hè, het moeten twee adviezen zijn, gezien niet terminaal lijden, komen uit hetzelfde team.
Ja.
Dus ik heb dat heel letterlijk aan professor Distelmans gevraagd. Die zegt, ja, dat is oké, want wij hebben geen hiërarchisch verband, geen familieverband, hè, noem maar op.
Ja, dus even voor alle duidelijkheid, geen enkele psychiatrische aandoening kan als terminaal beschouwd worden? Of zijn er toch, neem je dementie bijvoorbeeld?
Maar dat is niet echt psychiatrisch, ik reken onder de neurologie.
Oké.
Onder
dus,
wat men
dus
dan noemt
daar
somatisch.
Komt geen psychiater aan te pas dan?
Ja, het
valt sowieso toch buiten de wet tot op zekere hoogte. Misschien moeten we er straks nog over praten.
Ook niet helemaal, hè. Maar een psychiater, voor alle duidelijkheid, mag altijd een tweede advies geven.
Ja.
Ik vind dat nog altijd een rare, maar goed, het mag. Hè? Dus in die zin, ondertussen ben ik uw vraag kwijt.
Wel, het gaat over het begrip terminaal en psychiatrische aandoeningen.
Ja, ik heb ene keer geprobeerd.
Hoewel het niet nodig is om terminaal ziek te zijn, om in aanmerking te komen voor de wet.
Nee.
Hè? Ja.
Nee, maar ik vind iemand die zo suicidaal is, die bijvoorbeeld al alles verkocht heeft, hè? Bij de notaris geweest is, gewoon het besluit genomen heeft, ik vind dat terminaal. Hè? Of een heel ernstige suïcidepoging, die hebben een knipperke gered. Ik heb één keer geprobeerd van dat in te vullen op de papieren die we moeten indienen voor de federale
commissie.
En ik heb dat teruggekregen. Hè? Ik wou dat toch een keer proberen.
Ja.
Hè? Maar het wordt dus niet aanvaard als terminaal.
Ja.
Omdat je nooit weet.
Ja. Ja. Maar goed, maar dus iemand komt bij jullie terecht en dan hoor ik jou ook zeggen, ja, het kan ook zijn dat jullie een evaluatie maken en zeggen, ja, deze persoon komt helemaal niet in aanmerking voor euthanasie. En dan moet je hem op een andere manier hem of haar helpen. Maar hoe breng je dat dan over? Want misschien hebben zij wel die vraag of de intentie om die vraag te stellen.
Absoluut. En persoonlijk geef ik eigenlijk geen negatief advies.
Ja.
In de zin van, kijk, en daarmee is...
Dus je zegt nooit, sorry, maar jij bent hier aan het verkeerde adres of zo.
Ik persoonlijk doe dat niet, omdat mensen getuigen dan dat dat al gebeurd is en dat ze dan nog dieper in de put zitten en nog meer met die suïcide bezig zijn. Terwijl als we zeggen van, kijk, we begrijpen uw vraag en ja, als niets u nog verder kan helpen, dan moet dat toch ergens mogelijk zijn. Maar gezien dat je toch essentiële therapieën nog niet geprobeerd hebt, volg die toch eerst. Op de eerste plaats en proberen motiveren, niet omwille van de wet, maar omwille van de mogelijkheden die ze misschien nog hebben. En dan zie je dat mensen daar op ingaan, want de meeste mensen willen echt niet sterven. Hè? De meeste mensen willen een beter leven. En dan zeggen ze, ja, maar als dat dan niet werkt, dan zeg je, ja, dan kom je terug.
Ja.
Of vraag ik dikwijls, of voelt je veiliger als we binnen een jaar een afspraak maken. Dan kun je ondertussen rustig bijvoorbeeld u laten testen en therapie volgen en dan kom je binnen een jaar een keer terug om te vertellen hoe dat is. En dan zien we vaak dat ze dat afbellen, dat dat niet meer nodig is.
Ja.
Maar op het moment dat ze komen, stelt hun dat wel gerust dat er nog een afspraak is.
Ja.
Sommigen zeggen nee, ik zal wel bellen. Maar dan zitten we met het probleem van de wachttijden. En die worden alsmaar groter. Want ieder jaar
bij jullie?
Ja, ieder jaar, like nu van het jaar, hebben we er 127 bij. Maar de patiënten van die vorig jaar, die nog de procedure lopende is, want bij sommigen duurt dat echt wel jaren, ook omwille van hunzelf, omdat ze twijfelen bijvoorbeeld, om de duur wordt dat een groot getal.
Natuurlijk.
Nu, in Nederland, als ik even mag zeggen, we hebben een artikel nog niet lang geleden ontvangen van het euthanasiecentrum in Nederland. Specifiek voor psychiatrisch lijden is 2 jaar wachten. Bij ons is het nu toch ook 6 maanden wachten. Ja. Dat is veel te lang. Dus wij gaan alles op alles.
Dus wachten eerder een consultatie?
Ja, dus de intake is denk ik 1 maand of 3 nu. En dan hangt het er vanaf. Nu, gelukkig hebben we 2 nieuwe artsen bij, zijn geen psychiaters. Maar die kunnen toch al de beginfase bijvoorbeeld opnemen. Want we zien, voor sommigen is dat al voldoende. Hoeven niet echt bij, ook bij psychiatrische problematieken, hoeven dan niet per se bij een psychiater terecht te komen. Plus die kunnen het dossier al voorbereiden enzovoort. Dus we doen ons best om dat zo kort mogelijk te houden. En we gaan ook inzetten op een verwijzersnetwerk. Zodanig dat we kunnen voor uitklaring ook naar collega's verwijzen. Die toch openstaan voor de euthanasie.
Juist, juist. Ondertussen wordt dat ook verwacht van artsen dat ze doorverwijzen. Ze zal weigeren zijn.
Ja, 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 ja.
Dat was vroeger niet zo
Buit.
Hè? Ja. Ja. Over hoeveel mensen gaat het wat betreft de psychiatrische problematiek en psychisch lijden binnen de hele euthanasiegroep of aanvragen?
We hebben alleen maar de cijfers van de uitgevoerde euthanasieën. Ja. En dat gaat over 2%, hè?
Ja.
Of 2,5%.
En heb je een idee uit het hoofd zo hoeveel mensen dat dan per jaar bijvoorbeeld zijn? Dus
weinig,
2% van wat?
Ja, ik heb die cijfers niet bij mij, hè? Maar ik denk dat dat door een 20-tal of zoiets gaat.
Okay.
Ja, ik denk zoiets.
Ja.
Maar wat dat heel merkwaardig, omdat je vraagt, schetst een keer Vonkel. In Vonkel zien we nu net de populatie. Ik zou zeggen, dat percentage zien wij. Hè? Wij zien vooral jongere mensen, daarmee bedoel ik voor de 50, en psychiatrische patiënten, ik denk 70%, 75%. Dus juist die populatie die het minst aan bod komt bij de, of het minst in aantal, die zien wij voornamelijk.
Ja. En dat is misschien omdat ondertussen meer en meer huisartsen zeer vertrouwd zijn met somatische problemen en euthanasie.
Voilà.
Ja. Maar niet goed raad weten, nog niet
met
psychiatrische kwesties.
Ja. En ik hoop heel erg dat dat meer en meer geïntegreerd raakt.
Ja.
En dan kan ik toch soms wel een beetje kwaad worden als ik bijvoorbeeld in, hoe noemt het werk, van professor De Vos, euthanasie een ander verhaal.
Ja, een recent boek.
Waar ik dan
een bundel teksten. Ja.
Ja, letterlijk in lees. Ik denk vooral een verpleger die dat schrijft. Dat het bij wet verboden is om als eerste, als hulpverlener, eerst over euthanasie te beginnen.
Wat niet zo is natuurlijk. Ja.
Nee, maar dan denk ik, dat dat nog kan geschreven worden of uitgegeven worden, is toch wel een beetje schrikken eigenlijk.
Ja.
Terwijl dat wij uiteenzettingen gaan geven, juist in de preventie, suïcidepreventie, verenigingen die daarmee bezig zijn, die vragen ons om, en die verwijzen ook naar ons, omdat die wel begrepen hebben dat de suïcidedreiging vaak, heel vaak daardoor minder wordt.
Ja. Ja. Nu, een belangrijk discussiepunt denk ik is ook het feit dat patiënten, dus ook psychiatrische patiënten, wilsbekwaam moeten zijn.
Ja.
En ik denk dat dat voor psychiaters een zware opdracht is, om dat in sommige gevallen dan toch te gaan bepalen. Want het wordt waarschijnlijk vaak teruggekaatst, maar de problematiek van de patiënt zelf is nu net het verlies van de bekwaamheid, want hij is in de ban, als het ware, van de mentale aandoening en kan daar dus niet autonoom beslissen enzovoort.
Enfin, ja.
Je kent het argument.
Ja, ja, ja.
Hoe werkt dat in de praktijk om daarmee om te gaan?
Wel, tot mijn eigen verwondering speelt dat veel minder dan bijvoorbeeld het uitbehandeld zijn.
Ja.
Ik vraag het, als ik contact heb met de behandelaars, bijna altijd. Ik vraag het ook aan de familie. En het is heel zelden dat ik als antwoord krijg dat die niet bekwaam zou zijn. Natuurlijk als iemand, we hebben dat soms, iemand die knalpsychotisch is, denkt dat hij, ik weet niet wie, Christus is en dus moet sterven, ik zeg nu maar iets, karikaturaal voorbeeld, uiteraard. Dan zeggen wij, moet ik terugkomen als je rustiger bent, en dan geven wij een seintje met permissie, naar de behandelende arts en vertellen gewoon wat er gebeurd is. Maar dat is zo, zo zelden. Ja.
Dus het is een misverstand dat psychiatrische patiënten niet helder en autonoom over hun eigen situatie zouden kunnen nadenken.
Absoluut.
En hun wil kunnen uiten op een rationele manier.
Absoluut.
Tot op zekere hoogte toch, ja.
Maar ja, ik heb nu de cijfers nog niet, maar ik schat dat toch een 30%, 20% nog aan het werk is. Sommigen fulltime. Mensen zijn getrouwd, hebben kinderen. Ja. Dat mag allemaal wel en dat
ze
kan.
Ze functioneren.
Ja. Voilà. En dan heb je natuurlijk heel, heel zwaar zieke patiënten. Waar de afvlakking bijvoorbeeld, hè, wat we dan noemen het gepsychiatriseerd zijn door de berg medicatie die ze nemen of genomen hebben. Daar kun je dat afvragen, maar even zo goed weten we dat die prognose nihil is. Hè. Ja. Dus eigenlijk in praktijk, waar ik zelf heel voorzichtig ben, is bij de heel dwangmatige beelden. Daar denk ik moeten we wel op letten.
Kun je daar een voorbeeld van geven? Iets concreter maken?
Ja, mensen die met ongeveer niks anders meer bezig zijn dan willen doodgaan. Hè. Ja. Het zij via suïcide, het zij via euthanasie en dat moet dan rap gaan en rechtlijnig
zeer
gaan.
Zeer obsessief.
Ja, zeer obsessief. En dan heb ik de neiging om te temporiseren.
Om af te remmen natuurlijk.
Ja, en ook goed te bevragen en te bekijken of ze voldoende medicatie krijgen om dat dwangmatig aspect meer beheersbaar te maken. Dus dat is bijvoorbeeld, vind ik zelf, een acute depressie, uiteraard. Ja. En uiteraard gaan we altijd mee op zoek, ik moet denken aan de getuigenis die we gekregen hebben van sommige collega's in het assiseproces, die zeiden, ja, we verwijzen juist omdat we weten dat er zo meegekeken wordt of er nog mogelijkheden zijn.
Ja. Ik wil het misschien nu toch ook even over dementie hebben, hè. Dus ik kaart het daarnet al even aan, omdat dat wordt een gigantische problematiek die op ons afkomt, van nu reeds eigenlijk, hè. De veroudering, de vergrijzing. We hebben geen medische oplossing, toch nog niet. Het is een cluster van breinaandoeningen, wat we dan dementie noemen. Maar ze worden toch allemaal gekenmerkt door inderdaad het verlies van identiteit en van weten wie je bent. Je subject lijkt te verdwijnen. En dus de wilsbekwaamheid daar is denk ik terecht te problematiseren natuurlijk. Een dement iemand kan ook niet zomaar zijn wil meer uiten, weet misschien niet wat de toekomst precies betekent of kent zijn of haar biografie niet meer. Niettemin wordt er toch vaak meer en meer naar voren gebracht, we moeten ook voor demente mensen een oplossing vinden. We zouden het dan strikt technisch juridisch geen euthanasie noemen misschien, want daarvoor moet je wel eens bekwaam zijn enzovoort. Maar goed, dat daarover meer en meer zal gedebatteerd worden, lijkt mij zeer voor de hand te liggen. Dat is onontkoombaar. En wat er nu dus soms wel gebeurt, is dat mensen een euthanasie aanvragen, nog voor ze zich in een stadium bevinden dat de dementie al te ver gevorderd is, want dan luister je niet meer naar, bij wijze van spreken, naar wat ze zouden zeggen. Mm-hmm. Maar op het moment dat het stadium nog niet zo ver is, dan kan het ergens wel. Hugo Claus is natuurlijk het meest gekende voorbeeld. Ja. En er is ook uiteraard de wilsbeschikking. Hè. Je kunt zeggen wat je niet wil en wat je eventueel wel wil vooraf. Maar dan kom je in interessante filosofische discussies terecht. Er zijn dan mensen die zeggen, maar diegene die dat op papier heeft gezet, dat is niet meer die demente persoon enzovoort. Dus, enfin, je bent uiteraard vertrouwd met al die discussies. Hoe kijk je daar tegenaan?
Ik moet zeggen, ik heb op dat punt heel duidelijk beeld gekregen van Etienne Vermeers. Hè. Ik hoor hem nog zeggen van als ik op het moment dat ik wel nog wilsbekwaam ben, duidelijk mijn wil kan uitdrukken, dan wil ik dat dat gerespecteerd wordt op het moment dat ik geen wil meer heb of mijn wil niet meer kan uitdrukken. En ik herinner mij, ik heb hem dan persoonlijk gevraagd van maar zeg ons een keer, hoe moeten we dat dan doen?
Ja, dat is waar denk ik veel artsen problemen mee hebben. Ja.
Voilà, als iemand niet meer wil doodgaan op het moment.
Die verzet zich.
Ja, voilà. Ja. Ik weet niet wat je het antwoord kende van Etienne van Meest.
Doe iets in mijn soep.
Voilà.
Doe iets, ja.
En zei van, maak daar nu toch geen probleem van. Hij zegt, doe iets in mijn soep en maak dat ik slaap en geef me dat spuitje. En dan,
maar medici moeten natuurlijk bereid zijn om het te willen doen.
Tuurlijk, maar daar ligt veel tussen.
Ja, ja.
Wat we nu doen, ook in Vonkel, want we hebben toch wel een recente discussie daarover gehad. Tot hiertoe doen we het zo, hè, want die dementie, dat is inderdaad een zeer groot probleem. Mensen komen gelukkig nog bijna altijd op het moment dat ze nog voldoende eilandjes van helderheid hebben, maar die willen niet te vroeg weg. En de omgeving ook niet.
Dat is een beetje het dilemma, zolang je nog helderheid hebt, hecht je nog aan het leven.
Dus wij maken dan dat euthanasie kan gebeuren, hè, dus dat adviezen er zijn, omdat je op dat moment dat het advies geschreven is, helder genoeg is. En dan wordt dat teruggekoppeld aan de uitvoerende arts, vaak de huisarts of geregeld de huisarts of een van onze artsen, met de boodschap van kijk, houd dat nu heel goed in de gaten wanneer dat gepaste moment is. En als dat een schemerzone wordt, want dat wordt het, is tot hiertoe zo dat de arts dat al als het ware privé meeneemt. Dus dat dat niet onder de hoed van Vonkel gebeurde. Maar nu hebben we gezegd van ja, ik herinner mij, je bent ooit bij die discussie aanwezig geweest in Vonkel, hè? Dat we nu toch zo meer en meer hebben van we moeten dat veel transparanter nog durven brengen. Er moet een aanpassing komen van de wet. Ook al vinden we dat niet de meest ideale plaats, hè, de strafwet, maar er moet een aanpassing komen dat mensen toch ietsje langer nog mogen doorleven voor ze nog het recht, voor ze het recht verliezen om sereen geholpen te worden bij het staat.
Nu, nog even wat de problematiek betreft, dat de wet zegt dat artsen het moeten uitvoeren. Daar zijn zeer goede argumenten voor te geven, denk ik. Maar de discussie speelt toch ook, ik denk meer in Nederland dan hier, denk aan de discussie rond de zogenaamde zelfdodingspil, pil van Drion, zo dat soort zaken.
Ja, ja, absoluut.
Om ergens de artsen zelf te ontlasten, laat ik het zo noemen. Dus dat zij niet telkens de effectieve daad moeten stellen. Dat is een hele lastige natuurlijk ook. Heb je daar ideeën over?
Ja, zeker. Ik heb daar wel ideeën over. Ja. Ik denk dat we daar op een of andere manier naartoe evolueren.
Dus dat de rol van de arts minder wordt.
Ja.
Hoewel de voordelen toch ook evident zijn. Hè? Het kan dan niet mislukken. Dat is of het risico is toch veel kleiner?
Het is alleszins veel kleiner. Dus normaal gezien
dat pijnlozer en noem maar op. Dus,
Maar wie zegt dat alleen een arts dat kan garanderen? Ja. Dus er moet voldoende know-how zijn om het uit te voeren. Maar ik denk met de veroudering van onze populatie, ik denk dat dat niet meer werkbaar gaat blijven. Ja. Hè? En dat, één, de veroudering, maar twee, ook de bewustwording daar rond.
Maar neem nu zoiets als zo'n pil creëren. Die, laat ons dan hopen, efficiënt is en pijnloos is. Er is natuurlijk ook het risico dat die dan gebruikt wordt door mensen die
in andere
omstandigheden helemaal niet in aanmerking zouden komen voor euthanasie. Dus het snijdt langs twee kanten.
Absoluut. En ik heb daar geen passend antwoord meer op. Nee. Dus ik denk dat het altijd op een of andere manier in een kluis moet bewaard blijven waar toch sleutels voor nodig zijn.
Ja.
Maar of dat dan per se door de artsen moet beheerd worden of ook morele consulenten of...
Dat zal praktisch nog allemaal moeten
verklaren. Maar wat dat mij wel duidelijk is, dat mensen minder en minder willen creperen. Ja. Dat lijkt mij toch wel duidelijk.
En angst hebben voor dementie en voor verlies van bewustzijn enzovoort.
En van kwaliteit van leven. Ja.
Goed, nu, je boek bestaat eigenlijk uit twee delen. Hè. Er is het luik over het proces, wat de directe aanleiding was. En dan ook een deel over omgaan met levenseindevragen. Daar hebben we nu toch al voor een stuk over gepraat. Maar laat het ons nu even over het proces zelf hebben natuurlijk. Hè. Ik denk dat je bent daar heel bekend door geworden in Vlaanderen. Dat werd van dag tot dag in de media zeer gedetailleerd gevolgd. Dat is misschien een positief effect dat mensen beter geïnformeerd geraakt zijn, wie weet, over euthanasie-kwesties.
Trouwens, als ik me onderbreek, een derde deel. Hè. En dat gaat over de winsten die we misschien ook gemaakt hebben door...
Juist, dus naar het einde van het boek, juist. Ja. Nu, maar misschien kun je ons nog eens in herinnering brengen hoe dat in elkaar zat, hè? Wat directe aanleiding was voor het proces. En dat heeft ertoe geleid dat je beschuldigd werd van moord, hè? Juridisch was dat dan de consequentie. En dat je voor het Hof van Assisen moest verschijnen. En het bizarre was dat er ook verteld werd, ja, niemand wil dat eigenlijk, maar het is dan toch zover kunnen komen alsof dat een gedetermineerd proces was. Misschien kan je ons dat toch nog even in herinnering brengen, hoe het zover is gekomen.
Ja, niemand weet het met zekerheid natuurlijk. Hè. Het was eerst geclasseerd in, allee, de klacht hè, was eerst geclasseerd in Dendermonde.
Ja, maar misschien ook even de, wat was de klacht en wat was de achtergrond. Dus het gaat over Tine Nijs die euthanasie heeft gekregen. En jij kende haar persoonlijk ook. Mm-hmm. En misschien wil je ons dat nog even toelichten.
Wel, ik heb voor haar een advies gegeven, ja. Een positief advies. En de familie was daar wel echt bij betrokken. Was dat ook een beetje hallucinant in elkaar? Omdat
dat was al jaren voor het proces. Hè?
Ja, dat heeft 10 jaar aangesleept. Die eerste klacht was 10 jaar voor het proces. Ja. Hè? Het proces was begin 2020. Hè? 2010. Hè? En op een bepaald moment, hè, want ik ben gevraagd geweest op de uitvaart om te spreken, wat eigenlijk zelden gebeurt. Maar dan, toch vrij kort daarop, is dan de klacht gekomen van eerste zus, meen ik me te herinneren, daarna met de familie, dat zij dachten dat de euthanasie niet aan alle wettelijke voorwaarden voldeed. Ja. Is dan geseponeerd geweest in Dendermonde. Zij zagen geen...
Door de rechtbank.
Ja. Er was ook, van de federale commissie was er ook geen reactie gekomen. En dan is men in beroep gegaan, hè. En dan is dat naar Gent gekomen en daar heeft dat dan de bocht
een vreemde
gemaakt.
Kronkel gemaakt.
Een zeer vreemde kronkel, waarvan dat we ondertussen ook wel in de kranten genoeg gelezen hebben, dat men dacht dat kerkelijke invloeden daar een rol in gespeeld hebben. Maar
ja, dat gaan we misschien nooit weten. Ja.
Nee.
Nu, je bent uiteindelijk vrijgesproken, maar dat was natuurlijk een enorm belastende en emotioneel zware periode.
Ja, vrij hallucinant vooral. Ja.
Want het had ook anders kunnen uitdraaien natuurlijk.
Ja, want ik vroeg me eigenlijk af, in het naar hier komen, heb ik daar nu ooit over gedroomd of zo? Ik herinner me één keer, want eigenlijk had ik, blijkbaar was ik toch niet zo angstig, althans ook niet in mijn dromen, maar één keer herinner ik me toch dat ik begeleid werd naar iets als onthoofding of zo, met veel volk.
Een terechtstelling.
Ja, en dat ik dan door, ik weet niet meer wie, in een camion gesleurd ben om dan toch te ontsnappen. En dat ik dan eigenlijk in een vrij aangename context terecht kwam. Ja. En dan nog een keer gedroomd over de gevangenis, maar dat viel dan eigenlijk ook wel mee. Ja. Dus ja, maar allee, ook meester Van Massen heeft mij daarin toch proberen geruststellen, voor zover dat hij dat kon natuurlijk, dat optie, of de mogelijkheid dat ik levenslang of in de gevangenis zou terechtkomen, dat dat toch wel klein was. Maar het blijft wel een beschuldiging van het zwaarste vergrijp in België. Hè. En toch wel vrij hallucinant als je dan weet dat je tot de laatste dag hebt mogen werken. Hetzelfde werk doen als waarvoor dat je beschuldigd wordt.
Ja.
Plus dat ik de maand ervoor mijn eed gaan afleggen ben in hetzelfde gerechtshof in Gent als expert. Ik doe heel af en toe een keer een expertise.
En tegelijkertijd dan beschuldigd wordt van gifmoord.
Ja. En dat dan de procureur-generaal op een bepaald moment zegt van ja, had dan beter de therapeut geworden. Enfin, vrij hallucinant is dat zo.
Ja, natuurlijk. Maar ergens ligt het waarschijnlijk aan de juridische constellatie, omdat ik denk zelfs jouw grootste tegenstanders, als ik het zo mag noemen, zouden die beschuldiging van gifmoord waarschijnlijk niet letterlijk nemen. Gifmoord, ja, dat is intentioneel, kwaadwillig, iemand die dat zelf niet wil natuurlijk. Dat is echt iemand vermoorden. Hè. Ik denk dat iedereen ondertussen wel weet, euthanasie is echt iets totaal anders.
Ja,
maar waarover ging het proces dan, kun je je afvragen.
Maar het zit wel onder die, zit onder de moordwet, strafwet.
Ja. Dus ja, daar wou ik toe komen. Het wijst er volgens velen ook wel op, en ik denk dus ook volgens jou, dat daar juridisch toch nog een en ander gecorrigeerd moet geraken.
Well, het is zeer interessant in die zin dat collega Van Hoven, die de euthanasie uitgevoerd heeft, die heeft dan nu nog een burgerrechtelijke zaak. Ja. En daar is nu in terug in Dendermonde, heeft de voorzitter geen uitspraak gedaan, maar een vraag gesteld aan het, en nu moet ik zien dat ik geen fout maak, het hoogste gerechtshof in België, of noemt dat? Enfin,
het grondwettelijk hof?
Dank u, het grondwettelijk hof. Met twee vragen. En de eerste vraag is, kan een arts, omdat hij zijn papieren te laat heeft ingestuurd,
dat was een van de grote problemen,
beschuldigd worden van gifmoord?
Mm-hmm. Dat lijkt toch een gigantische sprong.
Ja. Ja. En de tweede vraag, een zeer goede vraag, zelfs al zouden aan de grondvoorwaarden, namelijk ondraaglijk lijden en uitbehandeld, zelfs daar niet aan voldaan zijn, maar een arts voert door goede trouw een euthanasie uit, kan die dan alsnog beschuldigd worden van gifmoord?
Die vraag ligt nu voor, maar er is op dit moment nog geen antwoord
nee,
op.
Nee, men zegt dat dat maanden
kan duren. Kan duren.
Maar ik vind het wel zeer pertinente vragen die moeten gesteld worden, denk ik.
Ja. Ik wil ook nog het volgende vragen. We zijn nu toch al 20 jaar verder. Er is het euthanasieproces geweest, heel sterk in de media. Denk je dat ondertussen, want ook dat kwam naar voren in het proces, dat dat niet zo het geval was, namelijk de kwaliteit van geïnformeerdheid van artsen zelf over de euthanasiewet en hoe de procedure moet verlopen. Blijkbaar is dat niet zo dat alle huisartsen of specialisten vrij goed weten hoe de euthanasiewet in elkaar zit, de wet op patiëntenrechten, misschien ook de wet op palliatieve zorg, want die is er trouwens ook. Hè. Blijkbaar zijn niet alle artsen daar geschoold genoeg in
om te
beseffen hoe wat kan en niet kan en hoe ze de procedure moeten laten verlopen enzovoort. Hoewel we nu toch al 20 jaar verder zijn.
Wel, wat dan nu wel gebeurt is in de opleiding de laatste jaren wordt dat nu geïntegreerd.
Dus jongere artsen.
Die geraken wel op de hoogte, maar de oudere artsen die erin geïnteresseerd zijn wel en die daar niet geïnteresseerd is, niet. Ook al bestaat de lijfopleiding.
Maar niet iedereen volgt dat natuurlijk. Maar ik herinner mij, het was toch de huisarts van Tienenijs die dan zei, ja, maar ik wist niet goed hoe het zat en zo. Dat daar fouten gemaakt worden op basis van niet geïnformeerd zijn, lijkt mij toch vreemd voor artsen.
Wel, er zijn twee zaken. Dat is inderdaad dat sommige artsen inderdaad niet goed geïnformeerd zijn. En er is een tweede zaak dat tijdens assise niet altijd gezegd is zoals het echt gelopen is.
Dat gaat soms ook zo. Nu, ik blijf bij dat onderwerp nog even hangen. Er werd ook al heel snel gezegd, nog tijdens het proces, het proces alleen al op zich, wat ook het resultaat zal mogen zijn, het is nu goed afgelopen, zullen we maar zeggen, tot op zekere hoogte toch, hè. Maar het zal sowieso zowel patiënten als artsen afschrikken. Dus artsen gaan weigerachtiger staan tegenover aanvragen, gaan zeggen, ja, ga maar bij een collega, want weet maar nooit, hè, als ik ook een klacht aan mijn broek krijg achteraf. En patiënten misschien ook, hè, die daardoor ook moeilijkheden ondervinden, want het is moeilijker om de artsen erover aan te spreken.
Ja.
Ik denk niet dat we daar al onderzoek over hebben.
Denk het niet.
Dat is zozeer erin inschatten.
Ja.
Ja, en wat denk je?
Jawel. Monika Verhofstadt is daarmee bezig.
Okay.
VUB, UZ Gent. En ik denk dat we binnenkort daar toch wel iets zullen over horen. Maar het is tweeledig. Enerzijds zien we dat euthanasie meer dan ooit op de kaart staat. Er wordt ook zeer veel over geschreven. Meerdere boeken, geld, of noem maar op.
Doctoraten enzovoort.
Ja, voilà.
Voor en tegenstanders.
Voilà, maar dat is positief, dat het als mogelijkheid meer ter sprake komt. Ook bij artsen die zich daarvan bewust zijn, en patiënten, vandaar dat ze ook vroeger komen in hun parcours of in hun ziekteproces. En anderzijds horen we duidelijk artsen, maar daarvoor ook al hoor, maar nadien nog meer, die zeggen, letterlijk, ik wil niet in een bak gaan zitten, sorry. Dus we zien die reflex wel. En ik hoop dat dat dan een beetje een tijdelijke reflex is. Ik denk dat het grootste probleem voor psychiatrie nog altijd de weerstand is naar die zelfbeschikking. Ik denk dat voor die populatie, want zoals je zelf daarnet aanhaalde, wat fysiek lijden betreft, zit dat eigenlijk al vrij goed. We zien bijna, behalve dementie, zien wij bijna geen somatisch lijden meer. Bij vonkel, ja. Maar bij psychiatrische problematiek hebben we nog heel veel collega's waarvan ik weet dat ze mij op dat punt te tolerant vinden, vinden dat ik de zelfbeschikking te veel centraal stel. Ik denk dat daar nog heel veel evolutie mogelijk is.
Ja.
Want ik hoor toch zeer regelmatig patiënten en hun familie vragen van, moet dat nu echt totaal ondraaglijk zijn? Hè? Vooraleer dat we kunnen rust hebben rond dat leven zijn. Terwijl dat ik denk, ja, juist door die rust te bieden, gaat je die kwaliteit nog wat optrekken. Want dat is ook wat we zeker nog regelmatig horen, is van ja, maar dat is een foute inschatting. Want je geeft een positief advies, ondraaglijk lijden, en ze doen nog jaren verder.
Ja.
Het is dan zo moeilijk om te bewijzen dat juist dat positief advies ervoor zorgt dat mensen...
Dat het effect is.
Terwijl als je dat vertelt aan mensen op straat, ik bedoel mijn buurvrouw, de meeste mensen verstaan dat heel goed.
Die snappen dat.
Maar binnen de medische wereld is dat blijkbaar een hele moeilijke. Ja.
Ik heb nog een slotvraag die daar wel voor een deel bij aansluit. Ja, het is vrij algemeen geweten dat er in België toch een problematiek is van mensen die een psychiatrische problematiek hebben en de wet overtreden, een misdaad begaan of wat dan ook, en dan in de gevangenis terechtkomen. Dat wijst er toch op dat ons psychiatrisch vangnet nog niet adequaat is. Want anders zouden die mensen toch niet in de gevangenis terechtkomen. Niemand met een duidelijke psychose of zo hoort daar evident niet thuis. Maar het gebeurt wel. Hoe ver staan we daar en wat wordt eraan gedaan? En krijgt dat de aandacht die het verdient?
Wel, naar aanleiding nu van de kleine Dave, zeker, of Davy, die overleden is.
Dat jongetje
vier jaar jong, is het heel erg in de actualiteit. En ik heb in der tijd, kort voor de euthanasie, wat zeker in die periode, de interuniversitaire forensische opleiding gevolgd. En ik herinner mij, maar ik weet niet meer welke prof, misschien professor Nijs, maar ik durf het niet met zekerheid zeggen, die letterlijk zei van kijk, heel veel van ons mensen die in de gevangenis zitten, zijn eigenlijk niet toerekeningsvatbaar. Zijn ziek. Maar één, er is geen plaats in de gevangenis. Of we hebben geen therapie ervoor. We hebben geen mogelijkheid om ze te behandelen. Omdat het niet voorzien is. Hè, omdat de infrastructuur en de mogelijkheden er niet zijn. Maar we zitten ook met een tweede probleem. Dat we denken dat sommige patiënten niet te genezen of te verbeteren vallen. Dat de pathologie van die aard is... Ja.
Dus ze zetten dan een straf uit en komen dan gewoon weer in de maatschappij. Terwijl mochten ze in een psychiatrische instelling de nodige verzorging krijgen,
ja,
dan kan recidive misschien
ja,
vermeden worden. Wel, dat is de suggestie, ja, voor een stuk toch?
Absoluut, ja, absoluut. Okay. Absoluut. Dan denk ik dan toch beter in de psychiatrie, maar we hebben sowieso tekort aan psychiaters. Hè?
Ja.
Maar dat maakt dat ik nog altijd voortwerk. Hè?
Juist.
Ja. Ja.
Oké, lieve Tienpont, ik dank u zeer voor dit gesprek. Uw boek is getiteld Beschuldigd van gifmoord, euthanasie voor assisen, een persoonlijk verhaal. Ik heb het met bijzonder veel belangstelling gelezen. Mag ik u tot slot vragen om er nog een stukje uit voor te lezen?
Mm-hmm. Ik heb een stukje gekozen over lege handen. Omdat ik, ondanks de mogelijkheden die we hebben, ik ook nog heel vaak het gevoel heb van mijn lege handen te staan. Terwijl ik aan het schrijven ben, belt Robert mij opnieuw om af te spreken. Het is meer dan een jaar geleden dat we elkaar hebben ontmoet. Het coronavirus dwingt echter weer tot uitstel. Als Robert nog altijd de wens heeft om hulp te krijgen bij het sterven, kunnen we dan aan de wettelijke voorwaarden voldoen? Heeft hij zich verder laten behandelen? Zal zijn arts de vraag naar hulp bij sterven willen steunen? En moeten we dan, gezien zijn Franse nationaliteit, extra maatregelen nemen? De eerste vragen die bij mij opkomen betreffen de juridische context van zijn vraag. Niet zijn noden en wens. Als Robert nog altijd wil sterven, waar, wanneer, en hoe zou hij dat dan willen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet met lege handen sta? Als hij wettelijk nog steeds niet in aanmerking komt voor euthanasie, welke zijn dan waardige alternatieven? Hoe eenvoudig zou het niet zijn als we een middel ter beschikking hadden dat een pijnloze, zachte dood mogelijk maakt? Als we zonder angst of zorgen voor juridische complicaties al onze aandacht en liefde naar Robert konden laten gaan en indien mogelijk naar zijn dierbaren. Een verstandig man die de tijd neemt om zijn sterven voor te bereiden, die gewikt en gewogen kiest voor een sereen leven zijnde en zijn moment zelf wil kiezen voor als het genoeg is geweest. Is het dan echt belangrijk of hij nog thuiskomt in een medisch model? Of we hem een ongeneeslijk en ondraaglijk lijden toedichten? Kan het een beetje vroeger, voor zijn lijden geheel ondraaglijk wordt? Hoe mooi zou het zijn voor wie mee de berg op mag om samen naar de zonsondergang te kijken en afscheid te nemen van de dag van de zon van Robert.
Dank u wel.
U bedankt.